Hoofdstuk 20. Een grote godsdienstige opwekking. De eerste engel van Openbaring 14 voorzegt een grote godsdienstige opwekking tijdens de verkondiging van Christus' spoedige wederkomst. Johannes zag een engel vliegen in het midden van de hemel en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zeide met luide stem, vreest God en geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Vers 6 en 7. Het feit dat een engel deze waarschuwing verkondigt is belangrijk. Door de reinheid, heerlijkheid en kracht van de hemelse boodschapper heeft de goddelijke wijsheid het verheven karakter van het werk dat door deze boodschap moet worden volbracht. En de kracht en heerlijkheid die met dit werk gepaard zouden gaan, willen duidelijk maken. En het vliegen van de engel in het midden van de hemel, de luide stem waarmee deze waarschuwingsboodschap wordt uitgesproken, en de verkondiging aan hen die op de aarde gezeten zijn, aan alle volk, stam, taal en natie, wijzen op de snelheid waarmee deze beweging zich zou uitbreiden en haar wereldomvattende karakter. De boodschap geeft zelf uitleg over de tijd waarin deze beweging zou ontstaan. De tekst zegt dat ze een onderdeel is van het eeuwige evangelie en het begin van het oordeel aankondigt. De helsboodschap is in alle eeuwen verkondigd, maar deze boodschap is een onderdeel van het evangelie dat alleen in de eindtijd zou worden gepredikt, want alleen dan zou de uren van zijn oordeel zijn gekomen. De profetieën schetsen de opeenvolging van gebeurtenissen die reiken tot het begin van het oordeel. Dit geldt vooral voor het boek Daniël. Toch moest Daniël op Gods bevel zijn profetieën die betrekking hebben op het laatste der dagen verborgen houden en verzegelen tot de eindtijd. Pas in die tijd zou een boodschap over het oordeel worden verkondigd. Deze boodschap zou gebaseerd zijn op de vervulling van zijn profetieën. Over de eindtijd zegt de profeet Daniël, velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen, Daniël 12 vers 4. De apostel Paulus heeft de eerste christengemeenten ervoor gewaarschuwd dat ze de wederkomst van Christus niet in zijn dagen hoefden te verwachten. Hij zegt, laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Pas na de grote afval en de lange heerschappij van de mens der wetteloosheid mochten de christenen de komst van de heiland verwachten. De mens der wetteloosheid, die ook het geheimenis der wetteloosheid of de zoon des verderfs en de tegenstander genoemd wordt, is het pausdom dat volgens de profetie gedurende 1260 jaar zou heersen. Aan deze periode kwam een eind in 1798. De wederkomst van Christus kon dus niet voor die tijd plaatsvinden. Paulus bestrijkt met zijn waarschuwing de hele periode van de christelijke bedeling tot het jaar 1798. Pas na die tijd zou de boodschap van Christus' wederkomst worden verkondigd. Deze boodschap is in de eeuwen daarvoor nooit verkondigd. Zoals we hebben gelezen, heeft Paulus haar niet gepredikt. Hij wees zijn broeders op het feit dat de wederkomst pas in een ver verwijderde toekomst zou plaatsvinden. De hervormers hebben het niet gedaan. Martin Luther meende dat het oordeel ongeveer 300 jaar na zijn tijd zou plaatsvinden. Maar sinds 1798 is het boek van Daniël ontzegeld en is de kennis over de profetieën vermeerderd en hebben velen de plechtige boodschap dat het oordeel nabij is verkondigd. De adventbeweging is zoals de hervorming van de 16e eeuw tegelijkertijd in verschillende christelijke landen ontstaan. Zowel in Europa als in Amerika werden mannen van geloof en gebed ertoe aangezet de profetieën te onderzoeken. En toen zij het geïnspireerde woord bestudeerden, vonden zij daarin het overtuigend bewijs dat het einde der alle dingen nabij was. In verschillende landen waren er op zichzelf staande groepen christenen die alleen door het onderzoek van de Bijbel tot het geloof kwamen dat de wederkomst van Christus nabij was. In 1821, 3 jaar nadat Miller zijn verklaring van de profetieën die wijzen op de uren van het oordeel had gegeven, begon Dr. Joseph Wolf, de zendeling der wereld, de boodschap van de spoedige komst van Christus te verkondigen. Wolf was in Duitsland geboren uit Joodse ouders. Zijn vader was een Joodse rabbijn. Toen hij nog heel jong was, werd hij van de waarheid van het christendom overtuigd. Hij was weetgierig en had zeer aandachtig geluisterd naar de gesprekken die werden gevoerd in het huis van zijn vader, waar vrome Joden dagelijks samenkwamen om te spreken over de hoop en de verwachtingen van hun volk, en over de heerlijkheid van de komende Messias en het herstel van Israël. Toen de jongen eens de naam Jezus van Nazareth hoorde noemen, vroeg hij wie dat was. Een Jood met zeer veel talenten, maar hij beweerde dat hij de Messias was, en daarom heeft de Joodse rechtbank hem ter dood veroordeeld, was het antwoord. De jonge wolf stelde toen de vraag, waarom is Jeruzalem verwoest en waarom zijn wij in ballingschap? Daarop antwoordde zijn vader, dat is jammer genoeg zo, omdat de Joden de profeten hebben gedood. Hij dacht onmiddellijk, misschien was Jezus ook zo'n profeet en hebben de Joden hem gedood terwijl hij onschuldig was. Dit gevoel was zo sterk dat hoewel hij geen voet in een christelijke kerk mocht zetten, hij toch vaak buiten bleef staan luisteren naar de preek. Toen hij nog maar 7 jaar oud was, stond hij eens tegenover een oude buurman, die christen was, te pochen over de toekomstige overwinning van Israël bij de komst van de Messias. De oude man zei vriendelijk, beste jongen, ik zal je zeggen wie de ware Messias is, Jezus van Nazareth, zoals ze ook de profeten in het verleden hebben gedood. Ga naar huis en lees eens het 53ste hoofdstuk van Jesaja, en je zal ervan overtuigd zijn dat Jezus Christus de Zoon van God is. Deze woorden hadden grote indruk op hem gemaakt. Hij ging naar huis, las het hoofdstuk en stelde met verbazing vast hoe alles wat daarin geschreven stond, zich in Jezus van Nazareth had vervuld. Zouden de christenen dan toch gelijk hebben? De jongen vroeg zijn vader deze profetie eens uit te leggen. Maar zijn vraag werd met zo'n ijzig stilzwijgen beantwoord dat hij nooit meer op dit onderwerp durfde terug te komen. Maar dit prikkelde juist zijn nieuwsgierigheid om meer te weten te komen over het christendom. De kennis die hij zocht werd hem thuis angstvallig onthouden. Toen hij nog maar 11 jaar oud was, verliet hij het huis van zijn ouders en trok hij de wereld in om te studeren en om zijn godsdienst en levenstaak te kiezen. Hij woonde een tijdje bij familie in, maar het duurde niet lang of hij werd als afvallig beschouwd en het huis uitgejaagd. Eenzaam en zonder een cent op zak moest hij onder vreemden zijn weg vinden. Hij trok van de ene plaats naar de andere, studeerde hard en verdiende de kost door het lesgeven in het Hebreeuws. Onder invloed van een Rooms-katholieke leraar ging hij over tot het katholicisme en wilde missionaris onder zijn eigen volk worden. Met dit doel voor ogen vertrok hij enkele jaren later naar Rome om er te studeren aan de College voor de Verspreiding van het Geloof. Daar werd hij van ketterij beschuldigd, omdat hij een onafhankelijke denker was en ronduit zijn mening zei. Hij viel de misbruiken van de kerk openlijk aan en eiste hervormingen. Hoewel hij in het begin bijzonder in de gunst stond bij de leiders van de Rooms-Katholieke Kerk, werd hij na enige tijd uit Rome verwijderd. Onder toezicht van de kerk trok hij van de ene plaats naar de andere, tot het duidelijk bleek dat men hem nooit onder het juk van de Rooms-Katholieke Kerk zou kunnen brengen. Hij werd als onverbeterlijk beschouwd en men liet hem gaan waar hij wilde. Hij vertrok naar Engeland, werd protestant en sloot zich aan bij de Church of England. Na 2 jaar studie begon hij in 1821 aan zijn zendingswerk. Wolf had de grote waarheid van Christus' eerste komst als een man van smarten en vertrouwd met ziekte aangenomen. Maar hij ontdekte ook dat de profetieën met even grote duidelijkheid over zijn wederkomst met grote macht en heerlijkheid spreken. Hij probeerde zijn volk ervan te overtuigen dat Jezus van Nazareth de beloofde Messias was en wees hen op zijn eerste komst in nederigheid als een offer voor de zonde van de mensen. Hij leerde hen echter ook dat Christus als koning en verlosser zou terugkomen. Hij zei, Jezus van Nazareth, de ware Messias, wiens handen en voeten werden doorboord, die als een lam ter slachting werd geleid, een man van smarten was en vertrouwd was met ziekte, die nadat de scepter van Juda was geweken en de herderstaf van tussen zijn voeten als voor de eerste keer is gekomen, zal op de wolken des hemels bij het roepen van de aartsengel wederkomen. En hij zal op de olijfberg staan, de heerschappij over de schepping, die eens aan Adam was gegeven, maar door hem was verspild, Genesis 1 vers 26 en 3 vers 17, zal aan Jezus worden gegeven. Hij zal koning zijn over de gehele aarde. Er zal een eind komen aan het kreunen en zuchten van de schepping. Lof- en dankliederen zullen naar God opstijgen. Wanneer Jezus wederkomt in de heerlijkheid zijns vaders, met de heilige engelen, zullen zij die in Christus gestorven zijn, het eerste opstaan, 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Dit noemden wij christenen de eerste opstanding. Dan zal het dierenrijk grondig worden veranderd, Jesaja 11 vers 6 tot en met 9. En zal het aan Jezus worden onderworpen, Psalm 8. Overal zal er vrede heersen. De Heere zal weer de aarde beschouwen en zeggen, zie, het is zeer goed. Wolf geloofde dat de wederkomst van Christus nabij was. Zijn uitleg van de profetische tijdperken plaatste het einde der alle dingen enkele jaren na het jaartal dat door Miller was voorgesteld. Aan hen die op grond van de tekst, doch van die dag en van die uren weet niemand, meende dat de mensen niet zullen weten dat de dag van de wederkomst van Christus nadert, zei Wolf. Heeft de Heere gezegd dat die dag en dat uur nooit bekend zouden zijn? Heeft hij ons geen voortekenen gegeven, zodat wij tenminste het naderen van zijn komst zouden zien? Zoals men aan het uitbotten van de vijgenboom kan zien dat de zomer nabij is, Matthäus 24 vers 32. Zullen wij die tijd nooit kennen? Terwijl hij onszelf vermaant om de profeet Daniël niet alleen te lezen, maar hem ook te begrijpen? In datzelfde boek van Daniël staat ook dat de woorden verzegeld zouden zijn tot de eindtijd. Dat was nog steeds het geval in die tijd. Dat velen onderzoek zouden doen en dat de kennis, in verband met de eindtijd, zou vermeerderen. Daniël 12 vers 4. Bovendien bedoelt Christus niet dat het naderen van die tijd niet bekend zal zijn, maar wel dat niemand het juiste uur en de juiste dag zal kennen. Hij zegt dat er door de tekenen destijds genoeg bekend zal zijn om ons aan te sporen tot onze voorbereiding op zijn komst, zoals ook Noach zijn ark in gereedheid bracht. Over de algemene gangbare, maar verkeerde interpretatie van de schrift, zei Wolf, de overgrote meerderheid van de christenen is van de duidelijke betekenis van de schrift afgeweken en is overgestapt naar het hersenschimmige systeem van de boeddhisten, die geloven dat het toekomstgeluk van de mensen zal bestaan in het zweven door de lucht. Ze denken dat wanneer zij Joden lezen, ze daaronder heidenen moeten verstaan. En als er aarde staat, hemel moeten lezen. En onder de wederkomst van Christus de vooruitgang van zendingsgenootschappen moeten verstaan. En dat het gaan naar de berg van het huis des Heren een grote bijeenkomst van de methodisten betekent. In de 24 jaar tussen 1821 tot 1845 heeft Wolf veel gereisd. In Afrika heeft hij Egypte en Abyssinië bezocht. In Azië heeft hij gereisd door Palestina, Syrië, Perzië, Bukhara en India. Hij heeft ook een bezoek gebracht aan de Verenigde Staten en heeft op zijn reis daarheen op het eiland Sint Helena gepreekt. Hij is in New York aangekomen in augustus 1837 en nadat hij in die stad had gesproken, heeft hij gepredikt in Philadelphia en Baltimore. En is tenslotte naar Washington doorgereisd. Hij schrijft daarover: hier heeft het Huis van Afgevaardigden na een motie van ex-president John Quincy Adams in een van de huizen van het congres mij anoniem toegestaan het congresgebouw te gebruiken voor een lezing die ik op een zaterdag heb gegeven. Ik werd vereerd met de aanwezigheid van alle congresleden, de bisschop van Virginia, de geestelijke en vele inwoners van Washington. Dezelfde eer werd mij bewezen door de leden van de regering van New Jersey en Pennsylvania, in wiens aanwezigheid ik lezingen gaf over mijn onderzoekingen in Azië en over het Koninkrijk van Jezus Christus. Dr. Wolf heeft zonder enige steun van een Europese regering in de meest barbaarse landen gereisd. Hij heeft veel ontberingen doorstaan en is omringd geweest door talloze gevaren. Hij is met stokken geslagen, uitgehongerd, als slaaf verkocht en 3 keer ter dood veroordeeld. Hij is door rovers aangevallen en is soms bijna van de dorst omgekomen. Eens heeft men al zijn bezittingen gestolen en met lege handen moest hij 100 kilometers te voet door de bergen trekken, terwijl de sneeuw hem in het gezicht striemde en zijn blote voeten verkleund raakten door het lopen op de bevroren grond. Toen men hem waarschuwde dat hij niet ongewapend naar de wilde en vijandige stammen moest gaan, zei hij dat hij van wapens was voorzien. Gebed, ijver voor Christus en vertrouwen in zijn bijstand. Ik heb ook de liefde voor God en voor mijn naaste in mijn hart en mijn Bijbel in mijn hand. Waar hij ook heen ging, hij had altijd de Bijbel in het Hebreeuws en in het Engels bij zich. Over een van zijn latere reizen schreef hij: ik hield de Bijbel open in mijn hand. Ik voelde dat mijn kracht in dat boek lag en dat zijn kracht mij zou ondersteunen. Zo volhardde hij in zijn werk, tot de boodschap van het oordeel aan een groot deel van de bewoonde wereld was gebracht. Hij had Gods woord onder de Joden, Turken, Parsen, Hindoes en vele andere volken en rassen verspreid. En overal verkondigde hij het naderende rijk van de Messias. Op zijn reis door Bokhara kwam hij tot de ontdekking dat een in afzondering levend volk ook geloofde in de spoedige wederkomst. Hij schreef in dit verband: de Arabieren van Jemen hebben een boek, Sira, genaamd, dat ook de wederkomst van Christus en zijn heerschappij in heerlijkheid verkondigt. En ze verwachten dat er belangrijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden in 1840. Ik heb in Jemen 6 dagen bij de Rechabieten doorgebracht. Zij drinken geen wijn, planten geen wijngaarden, zaaien niet, wonen in tenten, houden nog altijd de herinnering aan de oude Jonadab, de zoon van Rechab, in ere. En ik heb bij hen ook Israëlieten van de stam Dan aangetroffen, die zoals de afstammelingen van Rechab de spoedige komst van de Messias op de wolken van de hemel verwachten. Een andere zendeling ontdekte dat de Tartaren dat ook geloofden. Een Tartaars priester vroeg aan de zendeling wanneer Christus zou terugkomen. Toen de zendeling antwoordde dat hij daar niets van wist, scheen de priester erg verbaasd over zijn onwetendheid bij iemand die zich uitgaf als bijbelleraar. Hij zei dat hij op grond van de profetieën geloofde dat Christus omstreeks 1844 zou terugkomen. De adventboodschap werd al in 1826 in Engeland verkondigd. De beweging nam daar niet zo'n vaste vorm aan als in Amerika. De juiste tijd van de wederkomst werd niet zo algemeen gepredikt, maar de grote waarheid van Christus' spoedige wederkomst met grote macht en heerlijkheid werd overal verkondigd. Dit gebeurde niet alleen in de kerken die niet tot de Church of England behoorden. Maurin Brock, een Engelse schrijver, zegt immers dat ongeveer 700 predikanten van de Church of England dit evangelie van het Koninkrijk predikten. De boodschap dat Christus in 1844 zou terugkomen werd ook in Groot-Brittannië verkondigd. Adventistische geschriften uit Amerika werden overal verspreid. Boeken en tijdschriften werden in Engeland opnieuw uitgegeven. In 1842 keerde Robert Winter, een Engelsman van geboorte, die het adventgeloof in Amerika had aangenomen, naar zijn geboorteland terug om de wederkomst van Christus te verkondigen. Velen hielpen hem bij dit werk en de boodschap van het oordeel werd in verschillende delen van Engeland verkondigd. In Zuid-Amerika vond Lacunza, een Spanjaard en Jezuïet, zijn weg naar de schrift, ondanks de barbaarsheid en de intriges van de priesters in zijn omgeving, en nam de waarheid van Christus' spoedige wederkomst aan. Hij voelde zich gedrongen die waarschuwingsboodschap aan anderen te laten horen, maar wilde niet door Rome veroordeeld worden. Daarom publiceerde hij zijn opvattingen onder het pseudoniem Rabbi Ben Ezra en deed zich voor als een bekende Jood. Lacunza leefde in de 18e eeuw, maar zijn boek, dat op een bepaald ogenblik in Londen terechtgekomen was, werd pas rond 1825 in het Engels vertaald. De publicatie daarvan leidde tot een nog grotere belangstelling voor het onderwerp van de wederkomst. In Duitsland werd deze leer in de 18e eeuw verkondigd door Bengel, een predikant van de Lutherse kerk, en een beroemde bijbelgeleerde, en criticus. Na zijn opleiding had Bengel zich op de studie van de theologie toegelegd. Hij voelde zich daar van nature toe aangetrokken door zijn ernstige en godsdienstige karakter en werd daarin bovendien erg aangemoedigd door zijn vooropleiding en discipline. Zoals andere ernstige jongeren voor en na hem, moest hij strijden tegen twijfel en moeilijkheden op godsdienstig gebied. En met veel gevoel zinspeelt hij op de vele pijlen die zijn arme hart doorboorden en hem een moeilijke jeugd bezorgden. Toen hij lid van de kerkenraad van Württemberg was geworden, werd hij een voorvechter van de godsdienstvrijheid. Terwijl hij de rechten en de privileges van de kerk verdedigde, was hij voorstander van de toestand van alle redelijke vrijheid aan degenen die zich op gewetensgronden verplicht zagen niet langer deel uit te maken van haar gemeenschap. De gunstige gevolgen van deze houding zijn nog altijd merkbaar in zijn geboortestreek. Terwijl Bengel een preek voorbereidde om op Adventszondag over Openbaring 21 te spreken, ontdekte hij de waarheid van Christus' wederkomst. Op dat ogenblik begreep hij de profetieën van de Openbaring zoals nooit tevoren. Hij werd overweldigd door het belang en de alles overtreffende heerlijkheid van de taferelen die de profeet beschreef, en moest dit onderwerp enige tijd laten rusten. Toen hij op het kansel stond, drong het onderwerp zich weer met alle levendigheid en kracht aan hem op. Van toen af begon hij de profetieën, vooral die in de Openbaring, te bestuderen. Hij kwam kort daarna tot de overtuiging dat ze wezen op de spoedige wederkomst van Christus. De datum die hij voor die gebeurtenis vaststelde, verschilde maar een paar jaar met de datum die Miller later zou bepalen. Bengel's geschriften zijn over de hele christelijke wereld verspreid. Zijn opvattingen over de profetieën werden vrij algemeen aangenomen in Württemberg, van waar hij afkomstig was, en tot op zekere hoogte ook in alle andere delen van Duitsland. De beweging werd na zijn dood voortgezet en de adventboodschap werd in Duitsland verkondigd op hetzelfde ogenblik als in de andere landen waar zij belangstelling vond. Kort daarna vertrokken enkele mensen die tot het geloof gekomen waren naar Rusland en stichtten er nederzettingen. Het geloof in Christus' spoedige wederkomst leeft nog altijd in de Duitse kerken van dat land. Het licht scheen ook in Frankrijk en Zwitserland, in Genève, waar Farel en Calvijn de waarheid van de hervorming hadden verspreid, verkondigde Gausen de boodschap van de wederkomst. Toen hij nog student was, was Gausen in aanraking gekomen met het rationalisme, dat zich aan het eind van de 18e eeuw en in het begin van de 19e eeuw over heel Europa had verspreid. Toen hij zijn werk als predikant begon, kende hij niets van het ware geloof en was bovendien geneigd te twijfelen. In zijn jeugd had hij belangstelling gekregen voor het onderzoek van de profetie. Nadat hij Rowling's Ancient History had gelezen, werd zijn aandacht bepaald bij de twee hoofdstukken van het boek Daniël en werd hij getroffen door de buitengewone nauwkeurigheid waarmee de profetie in vervulling was gegaan, zoals de geschiedenis duidelijk aantoonde. Volgens hem was dit een bewijs dat de schrift geïnspireerd is, een bewijs dat voor hem een anker was ten midden van de gevaren die hem later te wachten stonden. Hij kon maar geen bevrijding vinden in het rationalisme. Door het onderzoek van de Bijbel en het zoeken naar meer licht, werd hij echter in het geloof overtuigd. Door zijn onderzoek van de profetieën kwam hij tot het geloof dat de wederkomst van Christus nabij was. Hij kwam onder de indruk van de ernst en het belang van deze grote waarheid en wenste het aan anderen bekend te maken. Maar de algemene gangbare opvatting dat de profetieën van Daniël verborgenheden waren en niet konden worden begrepen, bleek een ernstig struikelblok te zijn. Hij besloot tenslotte, net als Farel voor hem gedaan had, bij de evangelieverkondiging in Genève, dat hij bij de kinderen moest beginnen, door wie hij belangstelling bij de ouders probeerde te wekken. Over het doel dat hij bij deze poging nastreefde, zei hij later: "Ik wens duidelijk te stellen dat ik de boodschap niet in deze eenvoudige vorm verkondig omdat ze onbelangrijk is. Integendeel, juist vanwege haar grote belang heb ik mij tot de kinderen gericht. Ik wenste gehoor te vinden en ik vreesde dat dit niet het geval zou zijn wanneer ik mij eerst tot de volwassenen richtte. Ik heb mij daarom voorgenomen eerst tot de jongsten te gaan. Ik breng een aantal kinderen samen. Wanneer de groep groter wordt en ik zie dat ze luisteren, dat het hen bevalt, dat ze belangstelling hebben en ze het onderwerp begrijpen en kunnen uitleggen, ben ik er zeker van dat ik weldra een tweede groep zal hebben. En de oudere mensen zullen op hun beurt inzien dat het de moeite loont naar mij te komen luisteren. Als ik dat kan bereiken, is de zaak gewonnen. Zijn poging werd met succes bekroond. Toen hij de kinderen toesprak, kwamen ook volwassenen luisteren. De galerijen van zijn kerk waren vol aandachtige toehoorders. Onder het publiek waren invloedrijke en geleerde mannen, vreemdelingen en buitenlanders die Genève bezochten. En ook werd de boodschap naar andere gebieden verspreid. Aangemoedigd door zijn succes ging Gausen over tot de publicatie van zijn toespraken, in de hoop het onderzoek van de profetische boeken in de kerk van de Franstaligen te bevorderen. Gausen zegt: "Als ik de lessen die ik aan de kinderen heb gegeven uitgeef, zeg ik daarmee aan de ouders, die heel vaak geen aandacht schenken aan zulke boeken, omdat ze zogenaamd moeilijk zijn, hoe kunnen ze nu moeilijk zijn als zelfs jullie kinderen ze begrijpen? Ik verlangde er erg naar, indien mogelijk, de kennis van de profetieën op zeer grote schaal in onze gemeente te verspreiden," voegde hij eraan toe. "Er is volgens mij geen enkele studie die beter aan de behoeften van onze tijd beantwoordt. Door deze studie moeten wij ons voorbereiden op de tijd der benauwdheid, die nabij is. En moeten wij wakend zijn en wachten op Jezus Christus." Hoewel Gausen een van de beste en meest geliefde predikanten in de Franse taal was, werd hij na enige tijd uit de predikantambt gezet. Zijn ernstige overtreding was dat hij in plaats van de catechismus van de kerk, een saai en rationalistisch handboek waar nauwelijks enig geloof in verkondigd werd, de Bijbel had gebruikt om zijn lessen aan de jeugd te geven. Later werd hij leraar aan een theologische school, terwijl hij op zondag catechisatie bleef geven, de kinderen toesprak en hun de schrift onderwees. Zijn boeken over de profetieën wekten ook veel belangstelling. Door zijn onderwijs, zijn boeken en zijn geliefdkoosde bezigheid als leraar van de kinderen, heeft hij jarenlang een grote invloed uitgeoefend en heeft hij de aandacht van velen gevestigd op de studie van de profetieën, die aantoonden dat de komst van Christus nabij was. Ook in Scandinavië werd de adventboodschap verkondigd en was er op vele plaatsen grote belangstelling. Velen werden uit hun zorgeloze zekerheid wakker geschud om hun zonden te belijden, ermee te breken en vergiffenis te vragen in de naam van Jezus. Maar de geestelijken van de staatskerk verzetten zich tegen de beweging en door hun invloed kwamen er enkele verkondigers van de boodschap in de gevangenis. Op vele plaatsen waar de predikers van de spoedige wederkomst van Christus het zwijgen werd opgelegd, zorgde God ervoor dat de boodschap op een wonderbaarlijke manier door kinderen werd gebracht. Aangezien zij nog minderjarig waren, konden de wetten van het land daar niets tegen doen en mochten zij ongehinderd spreken. De boodschap wekte vooral belangstelling onder de arbeiders en de mensen vergaderden in eenvoudige arbeiderswoningen om naar de waarschuwingsboodschap te luisteren. De kinderen die de boodschap brachten, woonden meestal zelf in deze eenvoudige huizen. Sommigen waren niet ouder dan 6 of 8 jaar. En terwijl uit hun leven bleek dat ze Jezus lief hadden en in gehoorzaamheid aan Gods heilige geboden probeerden te leven, hadden ze de verstandelijke ontwikkeling die normaal bij kinderen van die leeftijd voorkomt. Wanneer ze echter voor de mensen stonden, werd het duidelijk dat ze een invloed ondergingen, waardoor ze hun eigen natuurlijke talenten konden overtreffen. Hun manier van spreken en hun gedrag veranderde. Met overtuiging waarschuwden ze voor het oordeel en haalden letterlijk de woorden van de schrift aan: "Vrees God en geef hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen." Zij veroordeelden niet alleen de onzedelijkheid en de ontucht, maar ook de wereldsgezindheid en de afvalligheid en waarschuwden hun toehoorders zich te haasten om aan de komende toorn te ontsnappen. De mensen luisterden met gespannen aandacht naar deze woorden. De overtuigende geest van God sprak tot hun harten. Velen gingen de schrift met vernieuwde en grotere belangstelling onderzoeken. De onmatigen en losbandigen werden veranderd en de anderen gaven hun oneerlijke praktijken op. Het werk dat zij deden was zo merkwaardig dat zelfs de predikanten van de staatskerk wel moesten toegeven dat Gods hand de beweging leidde. Het was Gods wil dat de boodschap van Jezus' wederkomst in de Scandinavische landen zou worden verkondigd. Toen de stem van zijn dienstknechten tot zwijgen was gebracht, stortte hij zijn geest uit op de kinderen, opdat het werk zou verder gaan. Toen Jezus Jeruzalem naderde, omringd door de juichende scharen, die hem met triomfkreten en met wuivende palmtakken als de zoon van David de stad binnenleidde, vroegen de afgunstige fariseeën hem met aandrang de mensen te doen zwijgen. Maar Jezus antwoordde dat dit alles gebeurde omdat de profetie in vervulling zou gaan en dat als zij zouden zwijgen, de stenen zouden roepen. De mensen staakten hun vreugdekreten toen zij door de poorten van Jeruzalem kwamen, uit vrees voor de bedreigingen van de priesters. Maar de kinderen herhaalden later in de voorhoven van de tempel het refrein. En terwijl ze met hun palmtakken wuifden, riepen ze: Hosanna, de zoon van David! Toen zeiden de fariseeën geërgerd tot hem: Hoort gij wat deze zeggen? Jezus zeide tot hen: Ja, hebt gij nooit gelezen? Uit de mond van de kleine kinderen en de zuigelingen hebt gij lof bereid? Wat God door middel van de kinderen gedaan heeft bij de eerste komst van Christus, heeft hij ook door hen gedaan bij het verkondigen van de boodschap van zijn wederkomst. God wil dat de boodschap van de wederkomst van Christus aan alle volk en stam en taal en natie zou worden verkondigd, en dit moest in vervulling gaan. Aan William Miller en zijn medewerkers was het gegund de waarschuwingsboodschap in Amerika te verkondigen. Dit land werd het middelpunt van de grote adventbeweging. In dit land ging de profetie van de eerste engel op de meest directe manier in vervulling. De geschriften van Miller en zijn medewerkers werden naar ver afgelegen landen gezonden. Naar alle plaatsen ter wereld waar zendelingen waren doorgedrongen, werd het goede nieuws van Christus' spoedige wederkomst gestuurd. Overal werd de boodschap van het eeuwige evangelie verspreid. Vrees God en geef hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen. De verklaring van de profetieën waaruit bleek dat Christus in de lente van 1844 zou terugkomen, maakte diepe indruk op de mensen. De boodschap werd van de ene staat naar de andere gebracht en wekte overal grote belangstelling. Velen waren ervan overtuigd dat de argumenten op grond van de profetische tijdperken juist waren. Ze gaven hun eigen standpunt op en namen de waarheid met blijdschap aan. Sommige predikanten gaven hun sectarische opvattingen en gevoelens op, deden afstand van hun salaris, verlieten hun kerken en sloten zich aan bij hen die de wederkomst van Christus verkondigden. Maar er waren betrekkelijk weinig predikanten die deze boodschap wilden aannemen. En daarom werd dit werk grotendeels aan eenvoudige leken toevertrouwd. Boeren verlieten hun boerderijen, ambachtslieden hun werktuigen, kooplieden hun handelswaar en vaklieden hun beroep. En toch was het aantal arbeiders klein in vergelijking met het werk dat nog gedaan moest worden. De toestand van een goddeloze kerk en van een wereld die zich aan de goddeloosheid had overgegeven, drukte zwaar op het gemoed van de trouwe wachters. En ze verdroegen gewillig zware arbeid, ontberingen en lijden om de mensen te kunnen oproepen tot berouw ter zaligheid. Hoewel Satan tegenwerkte, ging het werk steeds vooruit en werd de adventboodschap door vele duizenden aangenomen. Overal werd de dringende oproep gehoord, waardoor zondaren, zowel wereldlingen als kerkleden, werden gewaarschuwd om aan de komende toorn te ontsnappen. Zoals Johannes de Doper, de wegbereider des Heren, legden de predikers de bijl aan de wortel van de boom en spoorden alle aan vruchten voor te brengen die aan de bekering beantwoordden. Hun aangrijpende oproep stak schil af bij de verzekering van vrede en rust die in de populaire kerken werden verkondigd. Overal waar de boodschap werd gepredikt, werden de mensen erdoor getroffen. Het eenvoudige, rechtstreekse getuigenis van de Schrift, bekrachtigd door de Heilige Geest, had zo'n overtuigingskracht dat maar weinigen er echt weerstand tegen konden bieden. Gelovigen werden uit hun valse zekerheid wakker geschud. Ze zagen hun afvalligheid, hun wereldsgezindheid, hun ongeloof, hun trots en hun zelfzucht. Velen zochten de Heere met berouw en in nederigheid. Hun liefde, die zo lang naar aardse goederen was uitgegaan, ging nu uit naar de hemel. De Geest Gods rustte op hen, en met vertederende en verootmoedigde harten sloten zij zich aan bij degenen die de oproep "Vreest God en geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen" tot de mensen richten. Zondaren vroegen met tranen in hun ogen: wat moet ik doen om gered te worden? Mensen die bekend stonden om hun oneerlijkheid, wilden wat ze misdaan hadden weer in orde brengen. Alle die vrede in Christus hadden gevonden, verlangden ernaar dat anderen in hun zegen zouden delen. De harten van de ouders keerden zich tot hun kinderen en de harten van hun kinderen tot hun ouders. De scheidsmuren van trots en hoogmoed werden afgebroken. Velen beleden oprecht hun schuld en gezinsleden werkten voor de verlossing van diegenen die ze lief hadden. Vaak werden ernstige gebeden tot God opgezonden. Overal pleitten zielen in diepe zielsangst met God. Velen worstelden de hele nacht in gebed om er zeker van te zijn dat hun eigen zonden waren vergeven, of om te bidden voor de bekering van familieleden of buren. Mensen uit alle klassen wilden de adventboodschap horen. Rijk en arm, eenvoudige en invloedrijke, wilden om verschillende redenen de leer van de wederkomst persoonlijk horen. God hield de tegenstanders in bedwang, terwijl zijn boodschappers de redenen van hun geloof uiteenzetten. Soms werd dit gedaan door een zwak instrument, maar Gods geest gaf kracht aan zijn waarheid. De aanwezigheid van heilige engelen was voelbaar op deze bijeenkomsten, en iedere dag namen meer mensen de adventwaarheid aan. Wanneer de bewijzen voor de spoedige wederkomst naar voren werden gebracht, luisterden grote groepen mensen in ademloze stilte naar de ernstige woorden. Hemel en aarde schenen naar elkaar toe te komen. Gods kracht werd door jong en oud gevoeld. De mensen keerden naar huis terug met een lied op hun lippen en de blijde tonen klonken door de stilte van de nacht. Niemand die deze bijeenkomsten heeft bijgewoond, kan ooit de diepste ernst die ervan uitging vergeten. De verkondiging van een datum van de wederkomst van Christus riep grote tegenstand op bij velen uit alle klassen, van een predikant op het kansel tot de meest onbezonnen hemeltergende zondaar. De woorden van de profetie gingen in vervulling. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, zoals het van het begin der schepping af geweest is. 2 Petrus 3, vers 3 en 4. Velen die beweerden dat ze Jezus lief hadden, zeiden dat ze niets hadden tegen de boodschap van de wederkomst, maar wel tegen het vaststellen van een datum. Maar Gods alzienend oog doorzag hun harten. Ze wilden niet weten dat Christus zou terugkomen om de wereld in gerechtigheid te oordelen. Ze waren ontrouwe dienstknechten geweest. Hun werk was niet bestand tegen het onderzoek van een God die de harten doorzoekt, en ze waren bang om hun God te ontmoeten. Zoals de Joden ten tijde van Christus' eerste komst, waren ze niet bereid Christus te verwelkomen. Zij weigerden niet alleen te luisteren naar de duidelijke argumenten uit de Bijbel, maar dreven de spot met hen die Christus verwachten. Satan en zijn engelen juichten en spotten met Christus en zijn heilige engelen, omdat mensen die zich voor zijn volgelingen uitgaven, zo weinig liefde voor hem over hadden, dat ze niet eens wilden dat hij terugkeerde. De mensen die het adventgeloof niet wilden aannemen, zeiden meestal: doch van die dag en van die uren weet niemand. De volgende tekst luidt echter: doch van die dag en die uren weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Matteüs 24, vers 36. De ware adventgelovigen gaven een duidelijk en steekhoudende verklaring van deze tekst en toonden aan dat de anderen deze tekst geweld aandeden. Deze woorden zijn door Christus uitgesproken in dat gedenkwaardige gesprek op de Olijfberg nadat hij de tempel voor de laatste keer had verlaten. Zijn discipelen hadden hem gevraagd: zeg ons wanneer dat zal geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Jezus heeft hun verschillende tekenen gegeven en heeft gezegd: zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Vers 3 en 33. Men mag de ene uitspraak van Christus niet gebruiken om de andere teniet te doen. Hoewel niemand de dag en het uur van zijn wederkomst kent, wordt ons geleerd en wordt van ons verwacht dat wij weten wanneer zijn komst nabij is. Er wordt ons ook geleerd dat als wij geen aandacht schenken aan zijn waarschuwing, en als wij weigeren of vergeten te letten op zijn komst, ons lot even erg zal zijn als dat van de mensen die leefden in de dagen van Noach, die ook niet wisten dat de zondvloed zou komen. De gelijkenis in hetzelfde hoofdstuk, waarin de trouwe, verstandige dienstknecht werd vergeleken met de slechte, en waarin hij die in zijn hart gezegd heeft, mijn Heere blijft uit, veroordeeld wordt, toont aan hoe Christus zijn volgelingen, die hij wakend vindt en die zijn wederkomst verkondigen, zal beschouwen en hoe hij de anderen, die dit niet doen, zal beoordelen. Hij zegt, waak dan, zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden, vers 42 en 46. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij zult niet weten op welke uur ik u zal overvallen, Openbaring 3 vers 3. Paulus spreekt over een groep mensen die zullen worden verrast door de wederkomst van Christus. Immers weet gij zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht, terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hen als de weeën van een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en ze zullen geenszins ontkomen. Maar hij voegt er voor degenen die wel aandacht hebben geschonken aan de waarschuwingen van de Heren nog aan toe. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u niet als een dief overvallen. Want gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 tot en met 5. Zo werd duidelijk bewezen dat de Bijbel de mensen geen enkele reden gaf om niet te weten dat de wederkomst van Christus nabij is. Maar zij die alleen een uitvlucht zochten om de waarheid te verwerpen, luisterden niet naar deze uitleg en de woorden, doch van die dag en die uren weet niemand, werden voortdurend rondgebazuind door de stoutmoedige spotters. En zelfs door predikanten die beweerden dat ze Christus predikten. Toen de mensen uit hun geestelijke slaap wakker werden geschud en naar de weg der zaligheid begonnen te vragen, stelden godsdienstige leiders zich op tussen hen en de waarheid en probeerden vrees te wekken door een verkeerde uitleg van het woord van God. Ontrouwe wachters deden mee aan het werk van de grote verleider en riepen, vrede, vrede, op een ogenblik dat God het helemaal niet over vrede had. Zoals de fariseeën in Christus' dagen weigerden velen het koninkrijk der hemelen binnen te laten gaan, en hielden ook de anderen die het wel wilden tegen. Het bloed van deze zielen zal van hun handen worden geëist. De nederigste en meest toegewijde mensen van de kerken namen gewoonlijk de boodschap het eerste aan. Zij die de Bijbel zelf onderzochten, moesten wel het onbijbelse karakter van de populaire opvattingen over de profetieën inzien. En overal waar de mensen niet onder de invloed van de predikanten stonden, overal waar ze Gods woord zelf konden onderzoeken, hoefden ze de adventboodschappen maar met het schrift te vergelijken om het goddelijke gezag van die boodschap vast te stellen. Velen werden door hun ongelovige broeders vervolgd. Sommige gelovigen waren bereid over hun verwachtingen te zwijgen als ze hun functie in de kerk mochten blijven uitoefenen. Anderen waren echter van mening dat ze God niet trouw waren als ze zwegen over de waarheid die hij hun had toevertrouwd. Velen werden uit hun kerken verstoten omdat ze openlijk hun geloof in de wederkomst van Christus beleden. Voor de gelovigen die op deze manier in hun geloof werden beproefd, brachten de woorden van de profeet Jesaja troost. Uw broeders die u haten, die verstoten om mijn naams wil, zeggen dat de Heere zijn heerlijkheid tonen, opdat wij uw vreugde aanschouwen, maar zij zelf zullen beschaamd staan. Jesaja 66 vers 5. Engelen Gods volgden de resultaten van de waarschuwing met grote belangstelling. Wanneer de boodschap algemeen werd verworpen in een kerk, keerden de engelen zich bedroefd af. Maar er waren nog velen die nog niet op de proef waren gesteld in verband met de adventwaarheid. Velen werden misleid door hun man, vrouw, ouders of kinderen. Men beweerde dat ze al zondigden als ze naar de ketterijen die de adventisten verkondigden luisterden. De engelen kregen de opdracht zorgvuldig te waken over deze mensen, want er zou nog meer licht van de troon van God op hen schijnen. Met een onuitsprekelijk verlangen zagen de gelovigen die de boodschap hadden aangenomen uit naar de wederkomst van hun heiland. Het ogenblik waarop ze hem hoopten te ontmoeten naderde snel. Ze wachtten dat tijdstip kalm en gelaten af. Ze leefden voortdurend in contact met God en hadden al een voorsmaak van de vrede die er zou heersen in een gelukzalig hiernamaals. Niemand die deze hoop en dit vertrouwen heeft gehad, kan die heerlijke uren in afwachting doorgebracht vergeten. Enkele weken voor die tijd had men alle wereldse zaken grotendeels aan de kant gezet. De oprechte gelovigen onderzochten elke gedachte en elk gevoel alsof ze op hun sterfbed lagen en over enkele uren hun ogen voorgoed zouden sluiten. Er werden geen hemelvaartsklederen gemaakt, maar iedereen had behoefte aan de innerlijke zekerheid dat hij bereid was zijn verlosser te ontmoeten. Hun witte gewaden waren de reinheid van de ziel en de karakters die door het verzoenende bloed van Christus van de zonde waren gereinigd. Was er maar onder de mensen die Gods kinderen beweren te zijn nog dezelfde bereidheid tot gewetensonderzoek en hetzelfde oprechte vaste geloof? Als zij zich op deze manier waren blijven verootmoedigen voor God en als zij met dezelfde aandrang met hun smeekbeden tot de troon der genade waren gekomen, zouden zij vele rijkere ervaringen hebben gehad dan nu het geval is. Er wordt te weinig gebeden. Men is zich veel te weinig bewust van de zonde en door gebrek aan een levend geloof blijven velen doorstoken van de genade die onze Verlosser hen zo overvloedig wil schenken. God wilde zijn volk toetsen. Zijn hand bedekte een fout in de berekening van de profetische tijdperken. De Adventisten hebben de fout niet ontdekt, maar hun geleerde tegenstanders evenmin. De laatstgenoemden zeiden: "Jullie berekening van de profetische tijdperken is juist. Er moet iets belangrijks gebeuren, maar niet wat Miller voorspelt. Het is de berekening van de wereld en niet de wederkomst van Christus." Het vastgestelde tijdperk was verstreken en Christus was niet verschenen om zijn volk te verlossen. Zij die met oprecht geloof en vol liefde naar hun verlosser hadden uitgekeken, waren bitter teleurgesteld. En toch werden Gods plannen uitgevoerd. Hij onderzocht de harten van de mensen die zeiden dat ze op Jezus wachten. Voor velen onder hen was vrees de enige drijfveer. Hun geloofsbelijdenis had geen invloed gehad op hun hart of op hun leven. Toen de verwachte gebeurtenis zich niet voordeed, zeiden deze mensen dat ze niet teleurgesteld waren. Ze hadden nooit geloofd dat Jezus echt zou terugkomen. Ze waren de eerste om met de teleurstelling van de ware gelovigen de spot te drijven. Maar Jezus en de hemelse heerscharen keken vol liefde en medelijden naar de bedroefde en getrouwe, maar zeer teleurgestelde gelovigen. Als de sluier die de zichtbare van de onzichtbare wereld scheidt weggeschoven had kunnen worden, zou men engelen hebben gezien die tot deze standvastige gelovigen kwamen om hen tegen de pijlen van Satan te beschermen.